Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee van Zorgen. De schriftlezing is Romeinen 11, vers 1 tot 26. De mededelingen namens de kerkraad, Gerrit van Dijk en Adriana, Mieke Mook, hopen vrijdag 7 oktober te gaan trouwen. De kerkelijke huwelijksbevestiging zal plaatsvinden in onze kerk om 2:30. En dominee van der Zwaag hoopt in deze dienst voor te gaan. De collecten in deze dienst zijn de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerk en de derde bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen ter inleiding op deze dienst Psalm 16, vers 6. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Psalm 122, vers 1. Wij stellen ons onder de tucht van de Heilige Wet des Heren. Als wij de woorden van Gods wet gehoord hebben, zingen wij Psalm 147, vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. 147, vers 10. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het 11e hoofdstuk, vers 1 tot en met 26. Romeinen 11 tot en met het 26e vers. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heere, uw profeten hebben zijn gedood en uw altaren afgebroken en ik ben alleen overgebleven, ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken. Anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het geen werk meer. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, en de anderen zijn verhard. Zoals geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien, en maak hun rug voor altijd krom. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen, om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent, en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want tegen u de heidenen zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijfboom bent in hun plaats bent geënt, en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door het ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn. Over u echter goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft, anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En wij willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. En wij willen ook voorbeden doen voor noden in de gemeente en dankzegging voor zegeningen. Wat de noden betreft, ik noem u zuster H.D. Spijl. Die moest vanwege de gevolgen van longontsteking worden opgenomen in het ziekenhuis te Ede. We denken aan zuster Ineke Ebbers. Zij wordt wekelijks voor een vijfdaagse behandeling opgenomen in Veldwijk Ermelo. We denken ook aan onze broeder Ton ten Hove, die vooralsnog verhinderd is om de kerkdiensten bij te wonen in verband met gezondheidsproblemen. We dragen ook aan de Heere op onze broeder Aden Besten, die in verband met hartklachten in het ziekenhuis te Ede ligt en die daar morgen een pacemaker krijgt. Wij mogen de Heere danken voor het feit dat broeder R. Simons thuis kon komen uit het ziekenhuis en eveneens kon zuster Meerman Bijlsma thuis komen uit het Rivierenland ziekenhuis in Tiel, al zal zij nog wel een aantal weken moeten revalideren. Tot zover de opgave voor voorbeden en dankzegging. Wij zoeken Gods aangezicht in het gebed. Groot en heerlijk God in de hemel. Wat is het een voorrecht dat u vanmorgen de deuren van de kerk weer voor ons geopend hebt. En dat u ons de gelegenheid en de bereidheid gaf om naar deze plaats te komen. Een bijzondere plaats omdat week in week uit uw woord hier geopend mag worden. De bediening van dat woord mag plaatsvinden. Omdat wij ook onze psalmen hier mogen zingen, telkens opnieuw. En omdat wij, en dat is niet het minste, ook uw aangezicht mogen zoeken. Heren, wat zou een kerkdienst zijn als dat zou ontbreken? Wij komen tot u ook aan de morgen van deze dag. Zoals we dat in ons persoonlijk leven mogen doen. Zo doen we dat toch ook in het gemeentelijk leven. Dat wij tezamen uw grote en heilige naam aanroepen. En dat wij u hartelijk bidden dat u uw zegen ons wilt schenken. Dat u onze harten voor uw woord wilt openen. En dat we dat woord mogen verstaan in de rijke betekenis daarvan. We hebben zo even een gedeelte gelezen waarin telkens de naam van Israël genoemd wordt. En wij bidden u, Heren, dat we daar ook een Bijbels zicht op mogen hebben. Er wordt op allerlei wijze aandacht aan geschonken. Laten wij acht geven op uw woord, Heren. En wilt u geven dat wij dat volk ook mogen dragen in ons gebed, wetende dat u hen niet afgeschreven hebt, maar dat u ook aan hen wilt gedenken in ontferming en wilt leiden tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Trouwe Heren, laten wij het als een wonderlijke leiding van u zien, dat het evangelie ook kon doorbreken tot ons hier in Europa, tot ons die van nature heidenen zijn. Wij hebben het niet verdiend, zo min als Israël enige verdiensten in rekening kan brengen. Maar het is uw genade en uw opzoekende liefde dat u telkens tot ons komt met uw roepstem. En wij bidden u, Heren, laten we daar ernst mee maken. Laat die roepstem doordringen in onze harten en doorwerken in ons leven en in al onze levensuitingen, opdat wij openbaar mogen komen als kinderen van u, te midden van een krom en verdraaid geslacht, zo zegt u het in uw woord. En dat ontdekken we ook telkens, Heren, maak ons tot lichtdragers. En geef dat wij vanuit dat woord gevoed mogen worden, ook vanmorgen. Wilt u in ons midden zijn en alles schenken wat nodig is? Wilt u al onze zonden die we telkens onder ogen hebben te zien en aan u te belijden genadig vergeven? En wilt u in ons vernieuwen een vaste geest en doe ons oprecht aan uw dienst verbonden blijven? Heren, we bidden u dat alles in deze dienst ordelijk verlopen mag. Zegen de organist, zegen de dienstdoende koster. En geef ons allen en in elk opzicht wat wij nodig hebben, naar lichaam en naar geest. Heren, wilt u gedenken aan hen van wie we zo even reeds namen noemden? We dragen hen hartelijk aan u op, onze zuster Despijl. U weet, Heren, dat ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wilt u op haar hoge leeftijd en met alle zwakheden van het lichaam haar gedenken ten goede, ondersteunen en sterken en geven dat de gevolgen van die longontsteking worden weggenomen en dat ze uit uw goede hand herstel ontvangen mag en bovenal dat ze in deze weg te meer aan u de Heere verbonden mag worden met waarachtig geloof en vaste hoop en vurige liefde. Heren, we denken aan zuster Ineke Ebbers. U weet het, dat zij regelmatige behandelingen in Veldwijk heeft te ondergaan. En we bidden hartelijk, Heren, laat dat tot haar welzijn strekken. U kent haar. U weet alles van haar leven en u weet wat goed is. Geef de dokters die haar behandelen En alle die om haar heen staan, de wijsheid en de bekwaamheid die ze nodig hebben. En maak het ook in haar leven bijzonder wel. We dragen onze broeder Tontenhoven aan u op. Die vooral ze nog niet naar de kerk kan komen. U kent de problemen, heren. We dragen onze broeder hartelijk aan u op en bidden u, heren, dat u alles ten goede wilt keren. En dat hij ook met alle nood van ziel en lichaam bij u zijn toevlucht mag zoeken en vinden. Heren, gedenk onze broeder aan de beste, die hartklachten heeft, die in het ziekenhuis werd opgenomen en die ook een pacemaker zal krijgen. Heren, gedenk onze broeder ten goede, wilt u die behandeling zegenen en wilt u geven dat hij uw vrede en troost ervaren mag, ook in deze weg. U hebt u niet onbetuigd gelaten in zijn leven. Heren, zie uw gunst op hem neder en maak het ook hierin zo dat wij ons met onze broeder verwonderen mogen. We danken u, heren, dat u ook herstel wilt geven. Broeder R. Simons kon thuiskomen uit het ziekenhuis. Treft iemand druk, u wil de druk verlichten. Wil ook hart en mond vervullen met uw vreugd. En geef dat ook aan zuster Meerman Bijlsma, die eveneens uit een ziekenhuis kon terugkeren. Die een periode van revalidatie te verwachten heeft. Wilt u geven dat dat alles in goede orde verlopen mag. En wilt u ook haar gedenken in uw gunst. Heren, zo hebben we u veel te vragen. En tegelijk ook veel reden tot dankzegging. Zie een ontferming op ons neder. En laat deze dienst rijk door u gezegend worden. Tot verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de preek uit Psalm 80. Psalm 80 is een gebed voor herstel van Israël. En wij willen uit deze psalm zingen het eerste, vijfde en negende vers. Psalm 80, vers 1. Ik wil het even nazien. Ja, het eerste, het vijfde en het negende vers. Het woord is Heere dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in Romeinen 11, vers 22 en 23. We lezen de tekst in vers 22 en 23 uit dit hoofdstuk. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft, anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 100, vers 4. Geliefde gemeente, na de Tweede Wereldoorlog is er in christelijke kring een hernieuwde aandacht voor het Joodse volk gekomen. Een aandacht die nog toenam na de stichting van de staat Israël in 1948. In veel kerken, ook binnen ons kerkverband, heeft men de eerste zondag van oktober bestemd als Israëlzondag. En hoewel ik persoonlijk een beetje huiverig ben voor al die bijzondere zondagen, zondagen met een speciale bestemming, vooral wanneer dat bijna als een dwang opgelegd wordt, kan het anderzijds toch zinvol zijn om in de prediking eens enige aandacht te geven aan Gods weg met het Joodse volk en ook om voor Israël te bidden, ditmaal dus op de zogenaamde Israëlzondag. Met name in Romeinen 9 tot en met 11 geeft de Heilige Schrift aandacht aan de weg die de Heere met Israël gaat. Overigens zijn deze hoofdstukken niet de eenvoudigste. Er zijn soms allerlei vragen over wat de juiste uitleg is. En de rechtzinnige verklaarders zitten hierbij lang niet allemaal op één en dezelfde lijn. Dat verhindert me niet om aandacht aan Israël te geven. En in ieder geval wil ik samen met u letten op de grote lijn in dit gedeelte. En dan zullen wij al spoedig merken dat het hier niet alleen een boodschap is voor Joden, maar niet minder voor ons die van nature heidenen zijn en die nu onze plaats mogen innemen in de christelijke gemeente. Het is een heel indringende boodschap voor beiden. De hoofdgedachte van de preek luidt: de goede tierenheid en de strengheid van God. Ten eerste een les voor christenen uit de heidenen en ten tweede een les voor Israël. Dus de goede tierenheid en de strengheid van God. Een les voor christenen uit de heidenen, een les voor Israël. Allereerst een les voor christenen uit de heidenen. Vers 22 begint met de oproep, zie dan. Paulus roept ons daarmee op tot grote aandacht. Hij wil zeggen, er is iets waarop u beslist acht moet geven. En wat is dat dan? De goede tierenheid en de strengheid van God. Dat is een combinatie die ons verrast. Hier worden twee dingen genoemd die elkaar schijnen uit te sluiten, goede tierenheid en strengheid. En wij vragen dan allicht, ja, maar hoe is de Heere nu eigenlijk? In de tweede eeuw na Christus was er een zekere Marcion, een dwaalleraar, een ketter, en die maakte een tegenstelling tussen de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament. En hij beweerde, de God van het Oude Testament, dat is de strenge God. En de God van het Nieuwe Testament, dat is de vriendelijke God, de God van liefde. Deze voorstelling van zaken is onjuist, want onze tekst is uit het Nieuwe Testament. En ze noemt Gods goede tierenheid en zijn strengheid in één adem. Allebei zijn het deugden of karaktertrekken van God. De Heer heeft tal van deugden. Hij is bijvoorbeeld ook wijs en heilig en geduldig. Hier worden Gods goede tierenheid en strengheid naast elkaar gezet. De Heere is zowel goede tieren als streng. Het ene mogen we niet benadrukken ten koste van het andere. Dan vormen wij een verkeerd beeld van God. En dat komt maar al te vaak voor. Veel mensen koesteren het beeld van, ik zou willen zeggen, een zoetsappige God. Een God die bijna alles maar goed vindt en uiteindelijk ook goed maakt. En weer anderen zijn opgevoed en opgegroeid met het beeld van een heel ernstige, een heel strenge God. We zouden zeggen een soort boeman zonder enige bewogenheid. Maar zo maken wij op welke manier ook karikaturen van God. Welk beeld tekent de Bijbel ons van hem? Want daar gaat het om. Wel, de Heere is zeer zeker streng. Hij is zelfs zo streng dat hij geen enkele zonde door de vingers ziet. Maar ook dat andere geldt, dat wij wel eens met Psalm 145 zingen. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Dat ervaart elke zondaar die met berouw tot hem komt en die hem smeekt om vergeving. Die goddelijke strengheid en goede tierenheid, die zien we als een eenheid. Op welke plaats, weten we het, jonge mensen? Strengheid en goede tierenheid van God zijn één op de kruisheuvel Golgotha. Daar blijkt Gods onverbiddelijke strengheid, omdat hij de zonde straft aan Christus. En daar blijkt ook Gods goede tierenheid. Immers, hij geeft zijn eigen zoon over tot in de dood van het kruis. Ja, tot in de Godverlatenheid, om zondaren te redden van het eeuwig verderf. De Heere is goede tieren en streng. En daaruit blijkt dat de Heere de levende God is. Hij is niet een dood standbeeld, om het zomaar eens te zeggen, maar hij is een bewogen God die reageert. Hij ziet het wereldgebeuren en ook ons persoonlijk gedrag niet op een onbewogen manier aan. Nee, de Heere heeft gevoelens. Gevoelens van liefde. De Heere kan ook toornen. Hij doet goed en hij straft. Hij is vriendelijk wanneer hij vriendelijk kan zijn en streng wanneer hij streng moet zijn. Stel je voor, jongens en meisjes in de kerk, dat de klas de hele dag goed haar best doet. Dan zegt de meester misschien wel plotseling, doe je boeken en je schriften maar weg. Jullie hebben zo fijn gewerkt dat wij het laatste uur iets leuks gaan doen. Dan is de meester of de juffrouw, om zo te zeggen, één en al vriendelijkheid. Maar als nu de klas de hele dag vervelend gedaan heeft, dan kan het gebeuren dat diezelfde meester zegt, de hele klas nablijven. En dan is hij heel streng. Dezelfde meester, maar verschillende situaties, bewegen hem tot verschillend handelen. En toch is dit een voorbeeld dat niet in alle opzichten opgaat. Het kan ons ook op het verkeerde been zetten. Want dan denken we, doet de Heere het dan zo? Zijn er nu aan de ene kant de braven, de goede die hij beloont, en aan de andere kant onrechtvaardige wetsovertreders die hij straft? Als het zo liggen, gemeente, dan kan God aan niemand van ons vriendelijkheid betonen. Want niemand van ons haalt de maat van Gods wet. Van nature geldt van ons dat woord uit Romeinen 3. Er is niemand rechtvaardig, er is er zelfs niet één die goed doet. Nee, Gods goede tierenheid gaat uit tot hen die in Christus zijn. Tot alle die gelovig schuilen in Christus, omdat God hen aanziet in dat volbrachte werk van zijn geliefde zoon. En Gods strengheid, die richt zich tot allen die de aangeboden redding versmaden en die niet tot Christus vluchten. De apostel Johannes zegt het zo treffend. Hij zegt, wie de Zoon heeft, de Zoon van God, en wie in hem gelooft, die heeft eeuwig leven. Voor zo iemand is Gods aangezicht een vriendelijk aangezicht, dat vrolijkheid en licht geeft. Maar dan vervolgt Johannes ook, wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Wie in ongeloof en zonder berouw voortleeft, die zal eeuwig ervaren hoe streng God is. In Christus is God een vriendelijk ontfermer. Buiten Christus is hij een verterend vuur. En hoe komt het er voor alles op aan dat wij in de Heer Jezus Christus geborgen zijn? U merkt dus, gemeente, dat die goede tierenheid en die strengheid van onze tekst bij elkaar horen. God is liefde, zegt Johannes. Onze God is een verterend vuur, zegt Hebreeën 12. Deze beide uitspraken schijnen met elkaar in strijd te zijn, maar ze zijn volkomen met elkaar in harmonie. Ziet u, gemeente, Gods goede tierenheid over de ware gelovigen en zijn strengheid over de ongelovigen, ook de schijngelovigen dus. Ongelovigen en gelovigen. Over die twee groepen gaat het ook in onze tekst. De ongelovigen, dat zijn in ons tekstverband de Joden, zeg maar Israël. En de gelovigen, dat zijn in dit schriftgedeelte de christenen uit de heidenen, zeg maar de gemeente van het Nieuwe Testament. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid wel over hen die gevallen zijn, dat zijn hier de Joden dus. En de goede tierenheid over u, dat zijn de christenen te Rome, ja, alle ware christenen uit alle tijden, vergaderd uit de heidenvolken. Van de Joden wordt gezegd dat ze gestruikeld zijn. Ze zijn gevallen, zegt verzelf. Dat is wel aangrijpend, gemeente. Israël is gestruikeld over de steen Christus. En dat heeft heel ernstige gevolgen. Voor hen was Christus een steen des aanstoots. Ze hebben zich aan hem geërgerd. Ze wilden het genadebrood dat hij aanbood niet eten. En daarom verwierpen ze hem. Ze wilden niet van genade leven. Ze wilden zichzelf rechtvaardigen. En daarom bouwden ze op hun goede werken of wat ze daarvoor hielden. Zo wilden ze zichzelf aangenaam maken bij God door zelf iets te verdienen bij hem. Ze wilden zich niet laten redden door Christus, door in hem te geloven, door te leven uit zijn verlossingswerk. U wel, gemeente, wij wel. Maar u moet dus goed luisteren. Om het heel duidelijk te zeggen, stelen dat is erg. En liegen en vloeken en vuile praat en nog een heleboel andere dingen. Maar de ergste, de allerergste zonde, dat is het ongeloof. Want dat houdt in het bloed, het verlossingswerk van Christus, onrein achter. En ongeloof, ja, dat is nog erger dan het overtreden van Gods wet, zegt Hebreeën 10. Ik haal het aan. Als iemand de wet van Mozes overtreden heeft, dan moet hij sterven zonder barmhartigheid op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaar de straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. De Joden hebben zich in dat kwaad verhard. Ze kwamen niet tot het geloof in Christus. En daarom waren zij als een onvruchtbare olijfboom. Takken die door de hemelse landman zijn afgehouwen, zo lezen we. God heeft die takken, die ongelovige Joden, weggekapt en weggeworpen. Al waren ze dan uit zichzelf naar het vlees kinderen van Abraham, ze deelden niet in het geloof van Abraham. En dat was beslissend. Daarom weggekapt, hield God toen een overwegend kale boom over. Dan nee, er werden andere takken ingeënt. Heidenen die met hun verloren leven aan de voeten van Christus kwamen en die zich aan hem leerden toevertrouwen. Die tot echt geloof kwamen en die in Christus hun heil, hun hoogst geluk leerden beschouwen. Een levende kerk. U merkt dat de apostel Paulus hier het beeld gebruikt van de olijfboom. We komen een variant van dit beeld al tegen in Psalm 80. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolken verdreven en hem geplant. U hebt een plaats voor hem bereid en een wortel doen schieten, zodat hij heel het land vulde. Wat een mooi beeld. Israël als Gods wijngaard. Israël ook als Gods olijfboom, waar de Heere vruchten van wil plukken. En nu wordt het in Jeremia 11 vers 16 zo gezegd, een bladerrijke olijfboom met welgevormde vruchten had de Heere u als naam gegeven, maar nu heeft hij onder het geluid van een groot gedruis een vuur onder hem aangestoken, zodat zijn takken gebroken zijn. Nou, op datzelfde beeld gaat de apostel Paulus hierdoor. Hij werkt dat oud-testamentische beeld verder uit. Die ongelovige takken van de Joden eruit en die gelovige takken uit de heidenen erin. Zie daar Gods strengheid en zijn goede tierenheid. De strengheid blijkt daaruit dat de natuurlijke takken niet gespaard, maar weggekapt zijn. Naar grijpende beeldspraak. God had Israël verkoren om zijn olijfboom te zijn. Maar God moet takken wegkappen, omdat ze niet leven uit die vette, saprijke wortel Christus. Omdat ze niet willen leven uit het grote heilgeheim, Jezus Christus, de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Ze hebben die morgenster miskend en verduisterd en daarom zijn zij door Gods strengheid weggekapt. Gods goede tierenheid komt daarin uit dat in hun plaats andere takken zijn ingeënt. Notabene takken uit de wilde olijf, uit het heidendom afkomstig. Dat is heus geen kleinigheid. Wilde twijgen geënt op een tamme olijfboom. Teelt technisch gezien is dat beeld niet juist. Paulus gebruikt dat voorbeeld uit de natuur op een wonderlijke manier. Immers, zo'n olijvenkweker zal nooit een wilde twijg op een tamme olijfboom enten. Zoiets doet een vakman niet. Hij doet het juist omgekeerd, een tamme twijg op een wilde onderstam, in de verwachting dat ook de wilde olijfboom goede vruchten zal voortbrengen. Over het gebruik van dit beeld is dan ook onder de uitleggers veel discussie geweest. Men heeft Paulus gebrek aan kennis van zaken verweten. Hij zou als stadsmens niet geweten hebben hoe het er in de olijvenhof aan toe ging. Dat wist hij natuurlijk wel. Paulus zegt het met opzet zo. Immers de werkelijkheid van Gods genade is niet logisch, die is niet natuurlijk, maar die gaat juist het natuurlijke te boven. Er is hier sprake van een wonder. En gemeente, laten wij nu oog hebben voor dat wonder. Een wonder dat u en mij aangaat. Immers, wij zijn op het erf van Gods verbond geboren. Denkt u er eens aan dat wij als onnatuurlijke takken in de olijfboom zijn ingeënt. Het doopwater dat gesprengd werd op ons hoofd, dat wijst ons op de inlijving in Christus. Toen werd Gods goedertierenheid en barmhartigheid over ons zichtbaar. Immers wij zijn die zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns en aan velerlei ellendigheid, ja zelfs aan de verdoemenis onderworpen. Wij kinderen van Adam, slecht en verdorven, dood in zonden en misdaden. En God doet geen onrecht wanneer hij ons voor eeuwig van zich verstoot. Maar nu is dat louter zijn goede tierenheid dat hij een onnatuurlijke tak in de olijfboom ent. En is nou dat voorrecht van gedoopte zijn voldoende voor ons? Nee, en dan blijf ik in de taal van het doopsformulier, het is nodig dat we zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die hij ons bij de doop van bewezen heeft, leren bekennen. Anders gezegd, dat wij tot een levende relatie met Christus komen. En ook hier zeg ik weer, dit is een wonder, een godsdaad, een voorrecht, waarbij je verbaast en roemt in vrije gunst alleen. De goede tierenheid over u, een groot wonder, gemeente. Een wonder dat die genade zondag en zondag aan ons verkondigd wordt. En een wonder te meer, wanneer die genade in ons hart ontvangen wordt door de levendmakende werking van de Heilige Geest. Hier ligt ook een gevaar op de loer. Het gevaar van zelfverheffing, van hoogmoed. Dat komt in grove en in verfijnde vorm voor. Zelfverheffing, ja, ook boven wie? Boven de Joden. Die grove vorm, dat is het beruchte antisemitisme. De ordinaire Jodenhaat, die zoveel kapot gemaakt heeft in ons werelddeel, ook in ons land. En die nog altijd springlevend blijkt te zijn, bar en boos. Gevoelens van Jodenhaat, die hebben een kwalijke rol gespeeld in de geschiedenis van de kerk. Maar er zijn ook vormen van meer verfijnde hoogmoed. Dan zijn wij het die het zo goed weten met ons christelijk gedachtegoed. En dan verheffen wij ons boven de Joden, boven de mensen die de Heer Jezus niet als zaligmaker erkennen en die misschien op hun eigen deugden bouwen. Dan worden wij opgeblazen, zegt de Schrift. Dat is niet best. Paulus voert de mens met zo'n opgeblazen ik, zo'n hoogmoedige, sprekend in dit gedeelte. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt, dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, volgde dan, maar vrees, vers 19 en 20. God heeft u niet ingeënt omdat u beter was, meer geschikt of gewilliger. Meen niet dat u als heiden Christen een streepje voor zou hebben bij God. De goede tierenheid, de genade over u, tenminste als u in die goede tierenheid blijft, daar komt het op aan. En de Heilige Geest wil dat in onze harten bewerken. En anders, wie niet in die goede tierenheid blijft, die heeft alleen maar een tijdgeloof en die zal dan ook afgehouden worden. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Paulus doet hier geen aanbeveling om in een voortdurende bangheid te leven, in een soort verlammende vrees, dat is de bedoeling niet. Een christen, een gelovige, mag volkomen rust vinden in Christus die alles volbracht. Maar tegelijk moet hij waakzaam blijven. Waken en bidden. Waarom? Opdat die vijanden trots en zelfgenoegzaamheid hem niet overmeesteren. Je moet oppassen dat je geen zelfverzekerd christen wordt. Blijf afhankelijk leven. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Die vermaning richt zich niet tegen de zekerheid van het geloof, maar tegen de zelfverzekerdheid. Tegen dat gevoel, ik weet het, ik kan het, ik heb het, en wat kan me nou nog overkomen? Weet u wat nodig is voor u en voor mij? Een ootmoedig en afhankelijk leven. Een leven als zondig mens. Van Gods rijke genade. Altijd maar weer. We kunnen het noemen een leven als bedelaar bij de bron. Geliefde, kennen wij die bede? Gena, o God, genade alleen. Ja, natuurlijk kennen we de woorden en we hebben het wellicht meermalen gezongen. Maar is dat een stuk van ons leven? Het gaat erom dat wij genade nodig krijgen, dat we ervan leren leven en dat we ervan blijven leven tot onze laatste ademhaling. En daar dringt Paulus op aan. Geloven betekent niet dat je het in je vestzakje hebt zitten. We kunnen het ontvangen heil ook niet in een brandkasteel of in een kluis opbergen, zodat we er geen omkijken meer naar zouden hebben. Maar het gaat om een komen tot en een blijven bij de genade, volharden bij de genade, zoals Christus het zegt, blijft in mij. Laten we ons vertrouwen dan stellen op Gods goede tierenheid en barmhartigheid. Het altijd maar weer verwachten van de Heere en van zijn genade. En anders? Ja, anders worden we uitgehouden. Net als die ongelovige Joden. Dat is toch zeker om te huiveren. Wij hoorden over die goede tierenheid en strengheid van God als een les voor christenen uit de heidenen. Wij horen het nu ten tweede als een les voor Israël. De natuurlijke takken afgerukt. En dat geldt dus de ongelovige Joden. Betekent dat nu dat God zijn volk Israël definitief verstoten heeft? Dat hij het afgeschreven heeft? Dat er voor dat volk nou niks goeds meer te verwachten is? Volstrekt niet, roept de apostel uit in vers 1. En dan wijst hij op zichzelf en dan zegt hij, ikzelf, mijn bekering door God, dat is er het levende bewijs van, dat God zijn bondsvolk niet totaal heeft afgeschreven. En kijk nu nog eens naar het tweede deel van onze tekst, naar vers 23. Ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Dus weer ingeënt in Gods olijfboom. In de stamboom van dat geslacht dat zalig wordt. Als zij niet in het ongeloof blijven. Het is iets zelfs als wij wel in het ongeloof blijven. Als we nalaten, weigeren tot Christus te vluchten. Als we per se niet van genade willen leven en daarin volharden. Daarin komt onze trotse ademsnatuur openbaar. Dat was nu onze zonde van ongeloof. Adam en Eva geloofden Gods woorden niet. Ten dagen als u daarvan eet, zult u de dood sterven. Als zij niet in het ongeloof blijven. Proeft u het appel daarin tot Israël allereerst. Maar dan ook tot onbekeerden in de christelijke gemeente. Het is zo'n dringende oproep. Ik wil u eventjes herinneren aan een gebeurtenis van enkele weken geleden. Toen bezocht de Israëlische premier Netanyahu ons land. En een kamerlid van de politieke beweging Denk, een zekere Kuzu, weigerde publiek om premier Netanyahu de hand te schudden. Nou, beledigender kan het niet tegenover een staatsman. Dan zou je toch door de grond moeten gaan van schaamte. En dan moet u er eens aan denken dat God zijn handen naar Israël en naar ons uitstrekt, nodigend en vol ontferming. En als we die handen nog heren, dan gaat dat nog veel verder en dan is dat nog veel ernstiger dan het beledigen van Netanyahu. Gemeente, laat niemand van ons, geen gemeentelid en geen gastbezoeker, geen volwassenen en geen jongeren, in onbekeerdheid en ongeloof voortleven. Want dan gaan we toch voor eeuwig verloren, zegt de schrift. En dat door eigen schuld. Laten we beseffen dat ongeloof zonde is schuld voor God. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Zo spreekt de Heer tot ons. En u vraagt dat verder. Wat is nu de aangewezen weg voor de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob? Voor de Joden in onze tijd, binnen en buiten de staat Israël. Is er voor hen nou misschien een andere weg om behouden te worden dan voor ons? Dat is een gedachte die bij velen sterk leeft. Men redeneert dan dikwijls zo. Joden geloven dat de Messias nog moet komen. En christenen dat hij reeds gekomen is. Maar ondanks dit verschilpunt moeten ze zich gezamenlijk aan God toewijden. En samenwerken tot heil van de wereld. En samen met uitzicht op het rijk van de Messias. Dat is die zogenaamde twee wegenleer. En dat klinkt vriendelijk en dat lijkt aantrekkelijk. Maar de visies gaan wel uiteen als Jezus ter sprake komt. En dat is nu juist een heel wezenlijk iets. Er is onder de hemel immers geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Laat dat toch duidelijk zijn en ook in de ontmoeting met Israël vastgehouden worden. Juist op deze wijze betonen wij onze liefde tot het oude bondsvolk. En zal dan dat evangelie van Jezus Christus uitwerking hebben bij Israël en bij Joden in andere delen van de wereld? Dan lees ik met u opnieuw de tekst. God is machtig hen opnieuw te enten. Van zijn macht mogen wij blijkbaar veel verwachten. Dan is er inderdaad verwachting voor Israël. En nu kom ik op een gevoelig punt, gemeente. Nu gaat het erom hoe we die verwachting voor Israël moeten invullen. Wat mogen wij nu op grond van Romeinen 11 verwachten voor dit volk? Achter is een hele scala van meningen. Als het gaat om het verstaan van dit hoofdstuk. Een sleuteltekst hierbij is vers 26. En zo zal heel Israël zalig worden. Zien deze woorden op het behoud van Israël in de eindtijd? In de periode die onmiddellijk aan Christus wederkomst voorafgaat? Zal dan een groot deel van Israël tot geloof in Christus komen en zalig worden? Dat is een verklaring die veel aanhang heeft en die ook met gloed verdedigd wordt. Een andere opvatting is dat deze woorden zien op het behoud van Israël in de tijd tussen de eerste en tweede komst van Christus. De tijd waarin Gods ontferming in Christus naar de hele wereld uitgaat, ook naar Israël. En er is mijn zinziens goede reden om aan deze verklaring voorkeur te geven, gelet ook op het verband tussen vers 25 en 26. Als de volheid van de heidenen binnengaat, vers 25, dan houdt dat in dat zij ten volle delen in het heil van het koninkrijk van God. En zo is de gedachte van verder, zal Israël dan bij hen achterstaan? Is de afvallende verharding van het volk definitief? Zeker niet, want ook Israël zal in het beloofde heil delen, diegenen namelijk die in Jezus Christus geloven. Dus een trouwe rest naar Gods verkiezend welbehagen. Een heilig overblijfsel dat representatief is voor geheel Israël. Men heeft het wel eens als een golfbeweging aangeduid van Israël naar de volken en van hen weer naar Israël terug. U merkt het hierbij, ik kan me niet vinden in die wijdverbreide stellige uitspraken over een massale bekering van Israël in de eindtijd, al zeg ik erbij, wie zou er iets tegen kunnen hebben dat dat gebeurt? Maar een geestelijk herstel van Israël over de hele linie, al weet ik dat respectabele mannen als Wilhelmus Abrakel wel in die richting dachten, en dat genoemde opvatting vrij algemeen geworden is in de gereformeerde gezindte, ook in onze kerken. Naar mijn inzicht leest men in Romeinen 11 dan meer dan er staat. Maar ik voeg er meteen aan toe. Laten wij uit reactie hierop niet in de andere uiterste vervallen. Alsof Israël van God afgedaan zou hebben, geen sprake van. Er liggen zeer zeker beloften voor dit volk waaruit eenmaal de Messias geboren werd. En we zullen er verstandig aan doen om aan de Heere over te laten hoe hij zijn beloften vervult. Eén ding staat recht overeind. Namelijk dat de Heere in zijn trouw aan Israël blijft denken en dat er daarom verwachting is voor Joden binnen en buiten de staat Israël. Verwachting dat er nog velen, hoeveel, dat weet God alleen, zullen komen tot het geloof in Christus. En weet u, nou vind ik het zo opvallend en bemoedigend dat de schriften ook nu onder het Joodse volk worden onderzocht. Het zijn immers de schriften die van Christus getuigen. En bovendien, er zijn Messias belijdende Joden in onze tijd, overigens wel met onderlinge verschillen in de geloofsbeleving. Laten wij in ieder geval hopen dat er meer zullen volgen en hopen dat deze mensen met de daad van Gods genade in Jezus Christus leven. En nu is het wel zo dat God voor een geestelijk herstel van Israël het getuigenis van de christelijke kerk gebruikt. Dat is ook een puntje dat onze aandacht mag hebben. Dat is altijd al een punt van belang. Maken we onze buurman, onze collega, ons afgedwaalde familielid jaloers, zodat ze ook gaan verlangen om Christus te kennen? Nou, op deze wijze dienen wij als christenheid ook Israël tot jaloersheid te verwekken. En er is door al ons eeuwenlange kerkelijk getwist nog maar weinig van terechtgekomen. Of moet ik zeggen, helemaal niets. En toch is dat nodig. Dat Israëlieten aan ons merken dat de Heer Jezus Christus in ons leven centraal staat. Dat we hem lief hebben en dienen. Dat ze aan ons zien dat wij binnen de christelijke gemeente in liefde met elkaar omgaan en dat wij in al onze relaties die liefde ook willen uitstralen. Israël staat in onze tijd regelmatig in het brandpunt van de belangstelling. Israël haalt telkens de media. Het trekt telkens weer de aandacht in deze wereld. En op allerlei manieren wordt erover gesproken. Zeker ook in de achter ons liggende week, toen de vroegere president Peres op hoge leeftijd overleed, een groot staatsman die veel respect ontving. Maar ook voor het overige trekt Israël regelmatig de aandacht. En nu is dat dikwijls niet veel meer dan sensatie. Vaak speelt er vijandschap en verneinging door de berichten heen. En hoe vraag ik het vanmorgen, hoe is het nou gesteld met onze belangstelling, met onze christelijke belangstelling? Dat moet natuurlijk wel een gezonde belangstelling zijn. In de prediking en in de geloofsbeleving mag niet Israël in het middelpunt komen te staan, maar uitsluitend onze hoog te loven zalig maken. We gaan dit volk ook niet op een voetstuk zetten, waarbij we alle politieke beslissingen en militaire daden van Israël bij voorbaat goedkeuren en iedere vorm van kritiek zouden afwijzen. Met zo'n houding bewijzen we trouwens aan Israël geen enkele dienst. En ik zie ook niet in waarom we als christenen zo nodig allerlei Joodse feesten zouden moeten meemaken en meevieren. Gezonde belangstelling komt uit in betrokkenheid en liefde. En dan denk ik er onwillekeurig aan dat onze vroegere dominee R. Kok zijn liefde tot Joden met de daad getoond heeft en dat echt niet zonder risico's. En als nou in onze tijd die liefde bij ons leeft, dan blijft u hopen en bidden voor dat volk. En daartoe behoort ook het gebed voor de staat Israël. Wij bidden voor de vrede van Jeruzalem, om afwending van de dreiging die er van de Arabische wereld uitgaat. En vooral bidden wij om bekering van Israëlieten, waar ze zich ook bevinden. God is machtig, zegt onze tekst. Almachtig zelfs. Dat bemoedigt. God kan ook Israëlieten maken tot bedelaars aan de troon der genade. Tot mensen die van harte leren geloven in Jezus de Messias. En hij kan ook bij hen het stenen hart wegnemen en in plaats daarvan een vleesje hart geven. God kan dat. Hij wil het ook. En nu kijk ik nog eenmaal naar het begin van de tekst. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Let u er wel op. De goede tierenheid staat voorop. Wat een heerlijke deugd van God. God is goede tieren, gemeente. Hij is vriendelijk en barmhartig. Goede tieren handelen, dat is zijn liefste werk. Daarin komt zijn diepste wezen uit. In het redden, het aannemen van zondaren, komt het diepste wezen van de Heere openbaar. Vlucht dan tot de Heere. Ja, maar dat heb ik al gedaan in mijn leven, dat hoeft niet meer. Vlucht tot de Heere voor de eerste en voor de duizendste keer. Hoop op zijn goede tierenheid en sla uw bedelaarsarmen maar om de Heere Jezus heen. En zing het, ja laten wij het gezamenlijk zingen, want goede tieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Halleluja. Amen. Wij willen samen de Heeren danken en bidden. Groot en heerlijk God, danken ze dienenswaardig bent u. Dat mogen we wel uitspreken aan het einde van deze dienst. Heren, uw wegen zijn wonderlijk. Met Israël en ook met niet-Israëlieten. We hebben het uit uw woord gehoord. Dat u vol ontferming bent voor allen die tot u gevlucht komen en die schuilen bij u, o Heer Jezus Christus, zaligmaker van zondaren. En we hebben tegelijk ook gehoord van uw strengheid over hen die het verwerpen. Laat er bij niemand van ons een boos en ongelovig hart zijn om af te wijken van u, de levende God. En als het er is, wilt u het verbreken, Heere, opdat we tot u komen en voor u capituleren. En geef, Heere, dat we op de rechte wijze in deze wereld mogen staan en ook op de rechte wijze tegen Israël aan mogen kijken. En laten wij dat volk in ons hart dragen, waar ze zich ook bevinden, binnen die staten en andere delen van de wereld. Laten wij beseffen dat het de beminde zijn om de Vaderen wil. En wij mogen ook nu voor hem bidden dat u in het bijzonder ook in de staat Israël uw macht wilt tonen om te beschermen. Beveilig Israël toch tegen het islamitisch terrorisme. En laat het niet ondergaan te midden van een overmacht aan vijandige krachten. Ze zijn er, Heren, maar tonen dat u waakt over dat volk dat u zelf eenmaal koos en waarmee u nog zulke bemoeienissen houdt. Wij bidden u vooral om hun eeuwig behoud. Laat een veel uit dat volk het mogen ontdekken dat Christus de middelaar is, de weg tot u, opdat ze bij hem leren schuilen en bij u, o Heer Jezus Christus, hun eeuwig behoud mogen vinden. Trouwe Heere, wilt u nog grote dingen doen? Er wordt op tal van plaatsen vandaag aandacht gegeven aan de plaats van Israël en aan uw weg met dat volk. Wij bidden u, hoor de gebeden en wilt u nog grote en rijke dingen doen met dat volk tot eer van uw naam. Heere, blijf met ons allen in uw gunst. Breng ons ook vanmiddag bijeen in de dienst van woord en sacrament. En sterk uw dienaar die u hier gesteld hebt, dominee Klomp. En laat uw woord voor ons allen tot onderwijs zijn vanochtend en ook vanmiddag weer. En wilt u met ons straks weer de week ingaan. Ons zegenen ook wanneer de bazar gehouden wordt. Laat ook daarin onze liefde tot de kerk en ook tot de materiële belangen van de kerk openbaar komen. En laten we tegelijk ook een samenbindende werking uitgaan van de ontmoetingen. Heere, gedenk ons in uw gunst. Aanvaard onze dankzegging alleen om Jezus wil. Amen. De dienst der offeranden vindt plaats. En vervolgens zingen wij Psalm 135. Vers 11 en vers 12. De Heere zegene u en uw gade. Verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen met dezelfde woorden als die de priesters in Israël uitspraken. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.